Mag ik even een beker van je? Of een glas? God is goed. En hij is zeer te prijzen, zeer te loven. En ik ben vandaag hier zo om u, de gemeente, iets mee te geven. En misschien weten sommigen het reeds. Maar voor de mensen die het niet weten. Ik kreeg eigenlijk aan het einde van de week kreeg ik een bericht dat onze broeder John Carto, dat hij naar het ziekenhuis toe moest met heel veel spoed. Het ging niet goed. Zijn darmen, diarree en dergelijke. En hij is in het ziekenhuis ook opgenomen. En toen ik dat bericht gehoord heb, toen ben ik met hem gaan bellen. En op dat moment zei hij tegen me van, dat hij eigenlijk alleen maar vloeibaar kreeg. Want in het verschiet van ons gesprek zou er een onderzoek gaan plaatsvinden. En dat betekende dat er helemaal niks op zijn darmen, in zijn maag of wat dan ook zou mogen zijn. Omdat men niet wist waar het probleem dus ook vandaan kwam. Nou, we hebben in ieder geval gebeden. Terwijl ik met hem bad, hoorde ik dat mensen kwamen en die boden hem een bouillon aan. En dat was wat hij dan nog mocht, maar meer niet. En dat onderzoek zou moeten gaan plaatsvinden. En ik heb hem daarna weer gebeld. En ik heb van hem vernomen dat waar hij eigenlijk angstig voor was, dat het op zich wat dat betreft dan wel meevalt. Maar het is wel dusdanig dat hij zijn reis naar Suriname heeft moeten cancelen. Omdat die omstandigheden zoals hij nu onder verkeert, dat die niet echt geweldig zijn. Hij voelt zich heel erg zwak. Hij was nu weer thuis. Maar ze hebben hem meegegeven dat hij heel veel moet drinken. En als hij eet, dat het wel heel veel vezels zouden moeten zijn. Ik zou willen zeggen van, nou, laten we hem gedenken in onze gebeden. Elke dag weer opdragen aan de Heer. Want de Heer is het die over ons waakt, onder de moeilijkste omstandigheden. En soms zie je eigenlijk het einde van de tunnel niet, maar de Heer die is daar om met je te zijn, om je er doorheen te leiden. En daarom kon David ook zeggen van, ja, zelfs in het dal van diepe duisternis is de Heer met je. En dat zijn dingen, staat in de Bijbel, maar elke keer weer kom je die dingen eigenlijk tegen in je leven. Dat wanneer je het moeilijk hebt, dat je misschien denkt van, ik ben een man of een vrouw van geloof. Maar dan komt er dan een aanval van de tegenstander ingezet. En die heeft slechts één doel, om jou eigenlijk uit te schakelen. Maar dank God dat hij almachtig is. Dat hij alle macht heeft in de hemel, maar ook hier op de aarde. En dat wij niet angstig hoeven te zijn, maar ons geloof op hem mogen richten. En dat is een belangrijk iets in ons leven. Nou, ik doe maar nogmaals in ieder geval de moeders die vandaag in ons midden zijn, die wens ik een gezegende moederdag. En het is een geweldige genade dat God aan onze zijde vrouwen heeft geplaatst, zodat zij moeders konden worden. En het is een geweldige zegen. Voor het geval iemand dat niet weet, is een geweldige zegen dat je de Heer je daarvoor in zijn koninkrijk wil inzetten. En dat is een geweldige liefde. Amen. Nou, dan gaan wij naar het woord van vandaag. En dat lees ik in ieder geval uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En dan gaan we naar het boek Exodus. En dan gaan we naar Exodus 15... vers 22. Het is een bekend Bijbelgedeelte. De Heer legde het op mijn hart om vandaag met u te delen. Zijn we zover? Ja, hè? Oké. Nou, vers 22. Daar staat: van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. Vandaar ook dat de plaats Mara heet. Vers 24. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Mozes riep de Heere aan en de Heere wees hem een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heere hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heere jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heere, ben het die jullie geneest. Vers 27 zegt, hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Nou, laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u en prijs u deze middag, Heer, voor uw genade en uw goedheid. Heer, voor uw woord vandaag. Heer, uw woord is een zegen, Heer. Uw woord is rijk, Heer. Uit uw woord leren we veel, Heer. Ik vraag u daarom, Heer, neem het van ons over. Neem het van mij over deze middag, Heer. Ik ben bereid zelfs ook een stap opzij te doen, opdat u ons kan onderwijzen vanuit uw woord, Heer. Want uw woord is rijk. Heer, kom tot uw doel, Heer. Heb bemoeienis met ieder die vandaag hier is, Heer. Heer, leid ons, zodat wij vanuit uw woord kunnen leren. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Gaan we even weer terug naar waar ik vorige week al mee begonnen ben. En dat is aantekeningen, maar dan weer op mijn tablet. Oké, prijs God. Je moet de Heer ten alle tijden aanroepen, ook als je hier staat en dat je denkt van, nou, ik weet het allemaal wel. Dan nog heb je de Heer nodig voor zijn genade, om je bij te staan. Elke dag weer moet je zijn aangezicht zoeken. Nou, we hebben net het verhaal gelezen uit Exodus 15, de versen 22, vers 27. Nou, dat is een bekend gedeelte. Dat is een gedeelte waarbij Israël verlost werd uit Egypte. En dat Egypte eigenlijk onder leiding van Mozes op dat moment de woestijn inging. En dan zie je dat Gods woord daarin zegt dat ze daar vandaan vertrokken. En ze kwamen in Mara terecht. En dan zie je een reactie die eigenlijk begrijpelijk is. Laat me het maar zo zeggen. Maar voor de Heere een behoorlijke aanstoot was. Op de manier zoals Israël dat gedaan had. Want het volk begon eigenlijk, zegt de Bijbel, te klagen, te morren tegen Mozes. Omdat zij daar op een plek kwamen en het belangrijkste was dat zij daar kwamen en dat zij daaruit die bron zouden gaan drinken. Dat ze in ieder geval, omdat ze 3 dagen geen water hadden gehad, dat ze daar nu water zouden gaan drinken. En dan blijkt dat het water bitter is. Dan blijkt dat het water niet te drinken is. En dan is er een groot probleem. En de reactie van Israël, dat zegt iets over, misschien sta je er niet altijd bij stil, maar dat zegt iets, de reactie zoals ze eigenlijk dat hebben vertoond, zegt iets uit de plek waar ze vandaan kwamen. Egypte. Dat zegt iets over die plek, waar ze vandaan kwamen. Over hun verleden, Ze zijn eigenlijk allemaal die daar met Mozes waren, zijn allemaal in Egypte geboren. Die hebben allemaal de eigenschappen, karakter van het land hebben ze in zich. En zoals we dat dan zien, dan de reactie dan is dat zij wat pijn en de verdriet, dat weer boven komt. Maar dat is iets wat ze ook hebben meegemaakt in Egypte. Pijn, verdriet, dat komt daar op dat moment naar boven. En met dat wat naar boven komt, komen ook eigenlijk alle wonden naar boven. Weet je, Gods woord, dat staat, is een prachtig mooie geschiedenis om te lezen. Maar uit Gods woord kan je een heleboel leren, ook voor de dag van vandaag. En dit, wat hier opgetekend staat in het woord van God, is een les voor ons ook nu in 2025. Dat is een les waar we iets uit kunnen leren. De Bijbel zegt, het water was bitter. De bron was bitter. Maar wat daarmee eigenlijk getoond ook werd door Israël, is dat er niet alleen wat ze proefden, maar wat er eigenlijk in ze zat. Hoe hun hart eruit zag. Dat is wat eigenlijk de Heer ons ook door middel van dit verhaal ook wil laten zien. Dat diep binnen in hun, ondanks het feit dat ze verlost waren uit Egypte, ging met ze mee die bitterheid van Egypte. En laat me dit zo zeggen, dat is iets, dat kan je eigenlijk heel goed begrijpen. En dat is ook gebeurd in ons leven. Voor de mensen die altijd in een kerk gediend hebben, prijs God. Ik heb niet altijd in een kerk gediend. Ik ben ook mijn eigen weg gegaan. En toen ik in de gemeente kwam, dan ga je andere dingen leren. Dingen die je eigenlijk in het dagelijks leven niet leert. En dan ga je een aantal dingen meemaken in je leven. Weer in de kerk ga je ze weer beleven. En dan ga je zien van, hé, dat ding heeft enige verbintenis met waar ik vandaan kom. En dat is wat eigenlijk de Heer eigenlijk door dit verhaal ook wil laten zien. Want in vers 25 zegt dat er een schreeuw was. Er was een roep. Wat moeten wij hier nu drinken? Ze zijn overal, drie dagen lang zijn ze op weg. En dan zien ze dat ze op een plek komen en er is geen drinkwater. Er is wel water, maar het water is niet te drinken, het water is bitter. En dan gaan ze klagen. En als mensen gaan klagen, dan is dat heel vaak zo dat ze ook heel snel eigenlijk een negatieve reactie laten zien van de teleurstelling die ze op dat moment meemaken. En eigenlijk vergeten ze wat de Heere voor ze gedaan heeft. Want je moet je dit bij voorstellen. Ze hebben al gauw 400 jaar onder de farao gediend. En dat was niet eenvoudig. Deed je je werk niet, zweepslagen. Deed je het nog moeilijker, kreeg je nog zwaardere straffen. Dus het was een zware tijd in Egypte. Maar door genade van God heeft hij ze na 400 jaar uit Egypte verlost. Nu waren ze niet meer onder die slavendrijvers. Nu waren ze niet meer onder die mensen die ze vernederden. Nu waren ze niet meer onder die mensen die ze bestraften om alles. Waarbij ze hun mond moesten houden. Als je je mond opendeed, werd tegelijk aan je gezegd, mond dicht. En ja, onze voorouders van mensen die uit landen komen waar de slavernij is geweest, die weten dat die ouders, voorouders hebben het verteld. Maar toen ze bij die bron kwamen, herinnerden ze zich dat. Maar wat ze vergeten waren, is dat God ze met een machtige hand uit Egypte geleid heeft. Hij heeft ze zodanig uit Egypte geleid dat farao gezegd heeft, neem alsjeblieft die mensen mee. Want de hand van de Heer drukte op dat moment heel zwaar op Egypte. Wanneer mensen in hun leven denken van dat ze er zijn, dat ze machtige, geweldige dingen hebben voor elkaar en ze verdienen geld op een manier die eigenlijk niet correct is, dan denken ze dat de wereld van hun is. Maar pas op, er kan een tijd komen waarbij dingen veranderen. En hier zien we dat hier in Gods woord staat geschreven dat God ze naar die plek had geleid. Waarom? God heeft ze naar die plek geleid. Maar God heeft ze naar die plek geleid om ze op de proef te stellen. Zijn ze vergeten wat ik voor ze gedaan heb? Of is hetgeen wat ze in Egypte hebben ervaren, is dat zo sterk in ze, dat heel die successen, alles wat de Heer zeg maar, ze daar uit die plek eigenlijk weggehaald heeft, dat ze dat gewoon vergeten zijn. De zee gespleten is, dat de Heer ze, nou, dat zijn ze. Dat speelde op dat moment echt niet meer. Want alleen wat hetgeen wat voor hun ogen was, dat was belangrijk. En dat is iets waar wij toch wel heel erg voorzichtig mee moeten zijn. Weet je wat daar komt eigenlijk? En dat merk je vandaag de dag ook. Als er iets gebeurt wat eigenlijk niet welgevallig is, wat niet goed is, dan krijg je dat mensen, de Bijbel zegt het, in een andere vertaling, murmureren. En het betekent heel simpel, klagen. Klagen, klagen, klagen. Gelukkig kom je in Gods huis en dan is er geen klagen meer, toch? Is dat waar? Wat ik nu zeg, dat er geen klagen in Gods huis is. Ik stel vragen van meer, dan ga een heleboel vragen stellen. Is er geen klagen in Gods huis? Weet je wat het met klagen is? Ik kijk dan mijn broeder aan en ik zeg niks. Ik ga naar de andere kant uit. Ik kijk die andere kant uit. Maar waar we geen erg in hebben, klagen is een geest. Klagen is een geest. Je staat met twee mensen te praten, er komt er eentje bij je en die gaat klagen over iets en jij gaat meedoen, want je wil vertellen dat je ook iets ervan weet. Wat begin je toen je gaat mee te klagen? Dan komt er een derde erbij die hoort dat en die gaat ook meeklagen. Voordat je denkt, zit je helemaal in een negatieve sfeer. Dat je niks positief meer ziet. Klagen is een geest. Dus God wilde ze laten. Hij stelde ze op de proef. Heeft God het water bitter gemaakt? Nee, het water was altijd al bitter. Het water was altijd al bitter. Maar de Heer heeft ze wel daar naartoe geleid. Ik heb jullie verlost uit Egypte. Ik heb jullie met een machtige hand daaruit geleid. Jullie zijn nu vrij van die slavernij. Nu wil ik weten, wat zit er in jullie hart? En dat bleek eigenlijk niet zoiets geweldigs wat er in hun hart op dat moment zat. En, want dat was echt iets wat niet goed was. De manier zoals zij eigenlijk erop eigenlijk reageerden. Wat ze ook hadden kunnen doen, is bijvoorbeeld kunnen gaan bidden. En mij valt altijd op van wanneer er negatieve situaties of onvoorziene omstandigheden zeg maar in ons leven eigenlijk zich voordoen. Het eerste wat we doen is dat we blijven haken in die negatieve dingen. Die dingen zullen er zijn. En ik ervaar ze eigenlijk elke dag ook. Dat er dingen zijn die tegenvallen. Maar wat we dan moeten doen is dat we Gods aangezicht moeten zoeken. Dat we hem moeten roepen. Die schreeuw was correct. Dat we roepen naar de Heer toe, zodat hij in die situatie een verandering kan brengen. En dat is wat hier eigenlijk niet gebeurde. Ze begonnen te schelden, ze begonnen te klagen en dergelijke. Ja. En dan zie je dat, ja, dat iets is wat eigenlijk bij de Heer eigenlijk niet goed beviel ook. Want de Heer stelde ze op de proef. Dat staat in vers 25. En wat we ervan zien is dat het hart van hun eigenlijk bitter geworden was vanwege de periode in Egypte. Wat ze hadden meegenomen uit Egypte was die Egyptische houding. Dat hadden ze meegenomen. Dat hadden ze met zich mee eigenlijk de woestijn ingenomen, waar de Heer ze eigenlijk daar allemaal doorheen lijden. En je ziet dus ook dat in het Nieuwe Testament dan verwijst de apostel Paulus in een brief die hij schrijft dus aan de Korintiërs, 1 Korinthe 10, daar gaan we even naartoe, dan gaan we even kijken. Dan zie je dat al die dingen die Israël of die opgetekend staan in het Oude Testament, dat die dingen zich gewoon weer voordoen nu in deze tijd waarin we leven. We zouden kunnen zeggen van ja, maar ik ben geen Israëliet, ik ben nooit daar geweest. Maar dan zie je dat er toch een waarschuwing in Gods woord zit. Kijk in 1 Korinthe 10, daar gaan we naartoe. We gaan naar de herziene Statenvertaling. Oké, en dan gaan we naar vers 6. Dan schrijft de apostel Paulus nu, ja, kijk wat Paulus hier schrijft. Paulus heeft niet gezeten in de periode van Mara. Paulus was op dat moment, niemand wist dat Paulus er ooit zou zijn. Paulus schrijft nu in een periode al dat Jezus Christus naar de aarde gekomen is. Dan schrijft hij de Korintiërs en dan schrijft hij ze. En deze dingen zijn gebeurd als een voorbeeld voor ons. Dus we moeten daar lering uit trekken. Deze dingen zijn gebeurd als een voorbeeld voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Zoals zij verlangd hebben naar kwade dingen. Want ze waren helemaal niet mee eens met deze situatie. En dan zie je dat wij onder alle omstandigheden moeten blijven bij de Heer. Blijven waakzaam te zijn ook bij de Heer. Want de Heer verlost ons. Hij zal ons altijd, deze verlossing zal hij ons geven. Als wij tot hem roepen. Want ook bij ons is eigenlijk, of bij heel veel christenen is dat ook zo, dat eigenlijk ze wel verlost zijn. Ze zijn uit de wereld gehaald, ze zijn gebracht in het koninkrijk van God. Maar dan blijkt dus dat het hart van ze nog steeds verwond is van die periode waaruit ze komen. Maar God wil niet dat u aan een verwond hart ten gronde gaat. Dat is absoluut niet wat hij wil. Hij wil niet, dus als je hier zit en je zit hier met een verwond hart, laat me dit gelijk kwijt aan u. Hij wil niet dat je met een verwond hart ten gronde gaat. Dat je dat gaat opgeven. Dat is absoluut niet wat hij wil. Wat wil hij dan wel? Hij wil u genezen. Want als je kijkt naar de periode waar ze nu onder terecht gekomen waren, dan zie je dat de Bijbel iets vertelt over hun uittocht uit Egypte. En dan zie je dat God bezig was met hun vanaf het moment dat hij ze, zeg maar, die situatie ter harte nam en dat hij ze uit het land geleidde, zegt de Bijbel dat hij ze met vreugde uit Egypte geleid heeft. Laten we kijken in Jesaja 55 vers 12, wat Gods woord zegt. En dat is iets, hoe moeilijk de situatie ook is, vertrouw op de Heer. Kijk omhoog. Roep de Heer aan in die situatie. Dit is wat Gods woord zegt. Als je in een moeilijke situatie zit, dan is dit zijn plan voor jou. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Ja, ik heb een heleboel bomen bij me thuis. Ik heb tegen een struik al een paar keer gezegd dat hij korter moet worden, maar hij gaat niet. Hij doet niks. Totdat er nu werkzaamheden gedaan worden bij me thuis. En het neefje van en de zoon van zuster Ingrid, die bij me thuis ook is komen kijken, om komen helpen. En die vroeg aan me, heb je een schaar, een tuin? Ik zeg, ja, die heb ik wel. Hij zegt, nou, dan gaan we even kijken. En hij is begonnen met knippen. En er zit zo'n berg met allemaal takken. En die moeten we. Maar hier zegt de Bijbel, niemand komt knippen, Maar die tak, die bomen gaan klappen wanneer jij eruit geleid wordt. Omdat ze de vreugde kunnen zien waardoor God je ergens uithaalt. En dat is een belangrijk iets. Dit is een profetisch woord. Dat zal doorgaan in ons leven. Wanneer we onze ogen blijven richten op de Heer. Wanneer we onze ogen richten op onszelf, dan gaat het niet gebeuren. Maar dan gaan we precies gaan handelen zoals de Israëlieten deden. Dan gaan we klagen. Dan laten we die geest het van ons overnemen. Dan beginnen we. Heb je dat ook gezien? Ik kan het niet tegen. Ja, heeft die geestje meegenomen. Maar God wil ons verlossen van deze dingen. Deze dingen moeten achter ons blijven. En terwijl ze daar waren en ze hadden het toch wel heel erg moeilijk, dan zie je, zoals Gods woord het zegt, dat ze daaruit hoe ze uit verlost zouden worden. Dan zie je dus dat, dat de Heer eigenlijk, omdat dat water, dat het zo bitter was, dat de Heer eigenlijk ze wilde laten zien van, er zit bitterheid in je hart. En hoe komt dat het water bitter was? Het water was bitter, omdat het stil stond. Het water was bitter, omdat er geen stroming in zat. Het water was bitter, omdat er niets in gebeurde. En ditzelfde beeld kan je toepassen als je tot geloof komt. Als je tot geloof komt en er zit geen groei in je leven, ga bij de Heer ten rade. Ga bidden ervoor. Ga bidden ervoor. Want stilstand water, dat krioelt het van de bacteriën. En daarom is het water ook niet te drinken. Wij zouden vandaag de dag zeggen, het zijn legionella, weet ik veel, bacteriën, maar het zit er wel vol van. Er zit geen groei. Maar hetzelfde geldt ook voor als je tot geloof komt en er zit geen geestelijke groei in je leven. Dan gebeurt precies hetzelfde. Dan gaat iedereen rondom je heen gaat groeien, maar jij groeit niet. Het vervolgens wat je gaat doen, is dat je gaat zeggen van, deze mensen proberen heilig hier te spelen, geestelijk hier te spelen, maar ik kijk niet naar ze, ik praat niet met ze nergens over. In plaats van dat je je Bijbel begint te openen, of dat je naar een Bijbelstudie gaat en gaat lezen waarom die dingen zo zijn, en dat God je daaruit wil verlossen, dat zijn dingen om je eruit te helpen. Maar stilstand water, stilstand geestelijk leven betekent dat er geen groei zal zijn. Geen groei. Dat kan ook niet. Want door groei hebben we de Heer nodig. Hebben we de Heer nodig. Dan zal ik je dit vertellen. God wil dat hij levend water wil geven. Stromend water wil geven. Wat geen van ons hier zo ooit bedacht heeft die niet in de kerk zat, is dat je als je de kerk binnenkomt en je gaat de Heer dienen, dat de Heer jou de Heilige Geest zal geven. En de Heilige Geest die zorgt er wel voor dat er stroming in je lichaam plaatsvindt. Heb ik hiervan geweten? Nooit. Voordat ik naar de kerk kwam, heb ik hier niet van geweten. Ik heb wel gehoord over de Heilige Geest. Maar dat hij wat hij in mijn leven zou doen, dat heb ik nooit begrepen. Maar nu ik in Gods huis ben, weet ik dat ik de Heilige Geest onder alle omstandigheden nodig heb. Wil ik groeien, heb ik de Heilige Geest nodig. Dan moet ik hem elke dag moet ik met hem praten. Moet ik hem vragen van hoe moet ik dit oplossen? Hoe moet ik daarmee omgaan? Hoe moet ik hierop reageren? Het is de Heilige Geest die in ons dat werk doet. Want hij is het die Christus in ons zal verheerlijken. Hij zal ons wijzen op Christus. Dat is het werk van de Heilige Geest. En God is 3-in-1, Vader, Zoon en Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar we dat zo. Als je dat kijkt, dan zie je dat toch van, dit was een poel des doods, zou je dat kunnen noemen. Dat is een poel waar echt bron van ziekte was. En God wil ons echt stromend water geven. Maar dan zie je dat de Heer iets doet. Dan zegt de Heer tegen Mozes, dat God hem wijst op een stuk hout. En God zegt tegen hem, werp dat hout in het water. En dat doet hij. En vervolgens wordt het water zoet te drinken. Het hout is in het water terechtgekomen. De Joden die er waren begrepen het niet. Die dachten van, nou oké, dan is dit gebeurd, dan kunnen we het water nu drinken. Maar dat, wat daar gebeurde, was iets, dat was iets waar eigenlijk op vooruit gewezen zou werd, op wat er moest gaan gebeuren. Hier in ons leven, als mensen die Jezus Christus aannemen in hun leven. Dat was iets waarop gewezen zou worden. Waarop wees dat? Dat wees op dat kruis. Jezus is niet gestorven aan een metalen of aan een betonnen kruis. Jezus is gestorven aan een houten kruis. Alles wat God doet, doet hij omdat hij een plan heeft. Dus hij doet niet zomaar. Hij bracht ze ook niet zomaar naar die plek toe waar het water bitter was. Hij bracht ze naar die plek en in de hoop dat er in hun hart een verandering had plaatsgevonden. En dat ze zouden zeggen, mijn God, Mozes, kan je niet bidden tot God dat er iets gaat veranderen, dat die situatie? Nee, maar dat deden ze niet. Ze waren liever weer terug. Het was een stukje ondankbaarheid eigenlijk in hun hart. Maar God wil, hij wil dat wij, als hij ons verloft heeft, wil hij ook een verandering in onze levens zien. En dan zie je dus dat deze dingen een geweldige, zeg maar, vooruitzicht zijn geweest op het kruis. Stromend water, dat is wat de Heer wil. Want door dat stromend water kwam er ook genezing. Genezing van bitterheid. Genezing van die klaaggeest. God wil dat doen. En hij wil dat vandaag de dag ook nog steeds doen in ons leven. En als hij gaat genezen, dan kan je erop rekenen dat het ook goed komt. Daar hoeven we nooit angstig voor te zijn. Als we gaan kijken in Ezekiel 47, dan zien we dat de Heer daar zegt iets over dit water wat hij geeft aan jou en aan mij. Wat het water allemaal in ons leven zal gaan doen. En dat is een belangrijk iets, want de Bijbel zegt dat overal waar het water komt, zal alles gezond worden. Alles. Laten we gaan kijken in Ezekiel. Ezekiel hoofdstuk 47. Dan gaan we naar vers 1. Even kijken wat daarop getekend is. Dit is een profetisch iets. Dit is iets waarbij een profeet, dat is Ezekiel, dat een engel hem roept en dat die engel tegen hem zegt van kom met me mee. En dan zie je dat die engel hem naar hem toe gaat brengen over iets wat moet gaan gebeuren. Dan zie je dat er staat geschreven. Hij bracht mij, daarna bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. De ingang van het huis, daar wordt mee bedoeld het huis van God. En dan zie je, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Volgende. En het water stroomde naar beneden en onder de rechterzijde van het huis, ten zijde van het altaar. Volgende. Vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buiten rond naar de buitenpoort in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man, dat is die engel dus, naar het oosten, zeg maar, naar het oosten, naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij nam de meetlint om te meten en mat 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot aan de knieën. Toen nam hij er weer 1000 el en liet mij er doorheen gaan. Het water kwam tot de heupen. En vers 5 zegt, en nog eens mat hij 1000 el. Het water van een beek waar ik niet meer kon gaan. Want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. Vers 6 zegt, en zei tegen mij, hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. Zeer veel bomen stonden daar. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijk gebied en stroomt in de vlakte naar beneden, en komt in de zee. In de zee, uitgestort, wordt het water gezond. We spreken hier van water dat gewoon borrelt uit Gods huis. En dan zie je dat die engel hem naar buiten leidt. En dan zie je dus dat hij dat water tot zijn enkels komt. En dan laat die engel hem verder lopen. En dan gaat die engel weer meten. En dan zie je dat het water tot zijn heupen komt. Dat water wordt meer en meer. En dan zie je dat die engel hem verder leidt. En dan zie je dat hij niet meer kan staan. Dan zie je dat hij alleen maar kan zwemmen. Maar de Bijbel zegt, overal waar het water komt, wordt alles gezond. Dit is een profetisch woord. Wanneer we vertrouwen op de Heer, wanneer we vertrouwen op het werken van de Heilige Geest, dan zal Hij in ons dingen levend maken, gezond maken, vruchtbaar maken. En dan zegt de Bijbel, Hij komt de zee in, waar het misschien op dat moment dood is, dat er misschien geen vissen zijn, dat er geen leven is. En Hij maakt daar alles, maakt Hij daar levend. Dat kan alleen God doen. De tegenstander zal dat nooit doen. De tegenstander heeft een ander plan. Dat wij blijven waar het doods is. En dat wij onder die omstandigheden daar nooit meer uitkomen. Maar God heeft een ander plan. Hij heeft ons Jezus Christus gegeven. Om ons te verlossen uit alles wat ons vasthoudt. Wat ervoor zorgt dat er geen vooruitgang is in ons leven. Hij wil ons in dit leven, wil hij ons verder brengen. En daarom wil hij ons meenemen in die stroom. En daarom wijst hij ons elke keer weer dat wij dat kunnen doen. En daarom heeft hij ook dat wonder gedaan. Dat wonder van het stuk hout. Waar dat hout dat Mozes daar eigenlijk in het water moest gooien. En het wonder zou plaatsvinden door een stuk hout. Wat er zou moeten gebeuren is dat dat hout, dat gif wat in het water was, waardoor het water een poel des doods was, dat hout, dat gif en dus de dood uit zou nemen. En dat is ook gebeurd. Het was dat aangewezen stuk hout, zoals ik net heb aangegeven, van dat wees op het kruis van Golgotha. Want niemand anders kwam in aanmerking om ons te verlossen. Niemand anders. Adam kwam niet in aanmerking om ons te verlossen. Seth kwam niet in aanmerking om ons te verlossen. Henoch kwam niet in aanmerking om ons te verlossen. Ook Noach kwam niet in aanmerking om ons te verlossen. De Bijbel zegt dat wij kinderen van Abraham zijn. En dat is ook zo. Maar ook Abraham kwam daar niet voor in aanmerking. Er was maar één persoon die waardig was om ons te verlossen. Eén persoon was het die waardig was. Hij alleen die ons de bron van leven is voor ons. Hij alleen die ons leven heeft. En dat hij sterker is dan de dood en het graf. Hij alleen, Jezus Christus. Hij alleen kan ons dat leven brengen. Het kruis kwam in het bittere leven van de mens. Het stuk hout werd in het bittere water geworpen. En zou het gif wegnemen. Zo werd de gekruisigde Christus, die de kracht van God is en het leven van God in zich heeft, één met onze bitterheid. Hij werd één met onze bitterheid. Wij zouden dat denk ik niet willen. Wij zouden zeggen van nou, we zullen wel iets voor ze doen, iets voor ze bereiden. Maar hij kwam en hij werd één met onze bitterheid. Dat bittere water lag onder de vloek. Maar nu kwam Christus in onze bittere water. Door voor ons een vloek te worden. Dat kunnen we vinden in Galaten 3 vers 13. Laten we snel even daar naartoe gaan. Galaten 3 vers 13. Heel gedaan. Christus heeft ons vrijgekocht. Oh, ik hou van Gods woord. Als je zou twijfelen, sla Gods woord open. Kijk wat hier staat geschreven. Als iemand tegen je zegt, van iemand heeft ooit eens gezegd, dan zaten we niet hier in deze kerk, maar in dat pand daar zo. En toen zei die persoon tegen mij van, het zou kunnen dat die gemeente onder een vloek is. Ik zeg, dit is de grootste dwaling die ik gehoord heb de afgelopen 20 jaar. Want ik ken Jezus nu, ik dien hem nu als Heer. Maar ik zal je dit vertellen. Aan ieder die Jezus heeft aangenomen, die vloek wordt verbroken. Er kan geen vloek meer op je rusten. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Christus, kijk wat God zo zegt. Christus heeft ons vrijgekocht. Hij heeft ons niet zomaar uit die vloek, zeg maar, daar vandaan gehaald. Hij heeft dat gedaan doordat ze hem hebben gespijkerd, doordat ze hem hebben doorstoken, doordat er bloed uit zijn lichaam kwam. Door zijn bloed heeft hij ons vrijgekocht. Daarom zegt de Bijbel hier zo. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloed, van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Christus, een kruisiging is niet zomaar. Dat was gepland van tevoren. Dat was voor Abraham was dat al gepland, dat dat zou gaan geschieden. Christus is niet toevallig in de wereld gekomen. Christus is ook niet toevallig door de Joden dood, zeg maar, laten veroordelen. Door de Romeinen laten doodsteken. Niet toevallig. Het was een gepland plan van God. Hij kon ons alleen bevrijden en verlossen van dit leven. Wat Adam eigenlijk ons heeft meegegeven door in de zonde te vallen. Daarom is dat dit in het Gods woord. Daarom kwam hij. En daarom werd hij die vloek. Hij werd een vloek voor ons. En daarom zegt de Bijbel dat hij ons verlost daarvan heeft. Hij heeft ons vrijgekocht daarvan. En zoals opgetekend staat, vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis. Dus ook al zou je twijfelen op het feit omdat hij gehangen heeft aan het kruis, zegt de Bijbel, vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis. Kijk, dat iemand zegt dat hij, ja, dat hij de vloek gedragen heeft, dan kunnen we misschien denken van, nou ja, het zal dan wel zo zijn. Maar waardoor heeft hij dat gedaan? Doordat hij gehangen heeft aan het kruis. Anders had hij het niet kunnen doen. Hij moest hangen aan het kruis. Dat was een vooropgezet plan. En die God woord zegt daar toch wel iets belangrijks over. En dat wij tot ons kunnen nemen. Hij droeg die vloek voor ons. En zo verenigde hij zich met onze zonde, onze ziekte en onze smarten. En dat vind ik toch zoiets prachtig om te mogen weten dat hij zich verenigt met onze zonde, met onze ziekte, met onze smarten. Waar we doorheen gaan, de pijn, de moeite, de ziekte die we doorheen gaan. Hij weet exact wat wij ervaren, waar wij doorheen gaan. Omdat hij zelf allemaal in zich gedragen heeft. We gaan naar het laatste vers van vanmiddag. Dat vinden we in 1 Petrus 2, vers 24. 1 Petrus 2, vers 24. 1 Petrus 2. Dan staat opgetekend, misschien is het goed als je 23 erbij pakt. Even kijken, als dat handig is. Het vers 23 erbij. Lukt niet? Oké. Vers 23, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En vers 24 zegt, die zelfs onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, maar voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen, zegt de Bijbel, bent u genezen. Door zijn striemen bent u genezen. En als er nog iemand is die nog ervaart nog dat hij pijn en moeite heeft, ga in geloof. Ga in geloof naar het kruis. Ga in geloof en bid tot de Heer. En weet dat hij je daarin tegemoet zal komen. Want hij is het die in al onze zwakheden met ons is. Die in alles ons doorheen draagt. Ik dank God voor de genade die we in Jezus Christus hebben. En ook deze middag. En hij is het die over ons waakt. Hij is het die over u waakt. Hij is het die ons kan helpen. Daar waar we zwak zijn, waar we het niet aankunnen, dat we tot hem kunnen roepen. En daarom is het goed om in elk moment, de moeilijkste momenten van je leven, het niet in je eigen kracht te doen, maar roep tot hem. Roep tot hem. Want hij is het die jou daaruit kan redden. Hij is het die in al zijn kracht en al zijn macht is die jou kan bevrijden van elke pijn waar je doorheen gaat. We hebben Jezus Christus hebben we nodig in alles wat u doet. De Joden die hebben het ervaren, maar ze wisten niet dat er op Jezus eigenlijk gewezen werd. Maar dan hun werd eigenlijk geopenbaard dat door middel van het hout dat in het water geworpen werd, het water gezond werd, dat ze ervan konden drinken en dat ze daardoor konden leven. Ik dank God hiervoor, voor zijn genade en zijn goedheid. Heer Jezus, we komen deze middag voor uw genade troon. Heer, we beseffen onze zwakheid. Maar Heer, we beseffen ook onze kracht in u. Want de Bijbel zegt, wanneer wij zwak zijn, dan bent u machtig in ons. Dan kan u in ons doen, Heer, wat u, Heer, van plan bent, Heer. Want uw plannen voor ons, Heer, zijn ja en amen. Die zijn altijd, Heer, bedoeld dat het ons goed zal gaan. En dat het niet, Heer, dat we niet achteruit gaan. Maar dat we alleen maar vooruit zullen gaan. Als wij met u wandelen, Heer. Als wij, Heer, uw woord, Heer, tot ons nemen. Wat belangrijk is, Heer, is dat wij gehoorzaam zijn aan uw woord. Dat wij doen, Heer, wat uw woord, Heer, van ons vraagt. Ik bid en vraag u, Heer, neem het over. In onze harten. Neem het over, Heer, in het hart van ieder hier. En Heer, indien er mensen zijn, Heer, die hier vandaag zijn en die in hun leven tegenstand ervaren, het moeilijk hebben, dan bid ik op dit moment, Heer, dat u nederdaalt in hun situatie. En dat u daarin een verandering inbrengt. Dat u daarin, Heer, uw grote kracht toont, Heer. Want, Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. Alles is onder uw controle. Alles is in uw macht. Heer, dank u wel, Heer. U bent het, Heer. Op wie wij, Heer, deze dag onze ogen omhoog heffen. En zeggen, u bent de Heer, onze God. Kom en neem het over, Heer. Ga uw gang in ons leven. En kom tot uw doel. Ik dank u en prijs u, o Heer, in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.